Waar denk je aan bij die laatste maaltijd die Jezus houdt met zijn apostelen? Waar denk je dan aan? Is een moeilijke vraag? Het is zijn laatste maaltijd met hen. En hij begeert het vurig met ze te hebben. En alle vier, de evangeliën schrijven erover. Alle vier noemen ze het. Maar er is er één evangelist die er iets voor schrijft. En dan weet je misschien wel wie. Johannes. Johannes schrijft er voor wat er gebeurt in de maaltijd. Later in het verhaal volgt de maaltijd. Maar dat betreft de voetwassing. En weet je, als je de voetwassing googelt op preken, kom je niet zoveel tegen. Een handje vol. Blijkbaar is dat een verhaal wat soms nog lastig te pakken is, of te begrijpen, of in de praktijk te brengen is. Maar we gaan het met elkaar proberen vanmorgen. En hij schrijft, staat dit op? Ja. In Johannes 13 vers 1 tot 3a. En voor het feest van Pascha, als Jezus weet, let op, dat zijn uur gekomen is, dat hij uit de wereld zal overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad tot de voleindiging. Als de maaltijd plaatsvindt en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, in zijn hart gegeven heeft hem te verraden, staat Jezus op. Je kan het voor je zien, hè? Voor het feest van Pascha. Voor het feest wat komende is en wat hij, waar hij zal gaan lijden. En Jezus staat er beseft, het uur is aangebroken. De tijd is nabij, nu komt het dat die tijd aanbreekt. Van lijden, van verraden worden, van verloochend worden, van gegeeseld worden, van gekruisigd worden en bespot. Maar wat me opvalt is dat Judas of dat Johannes dit niet noemt. Wat schrijft Johannes? Jezus beseft dat hij zal overgaan of ingaan bij zijn Vader. Hij beseft dat hij de verbinding tussen mens en de Vader zal herstellen. Het is zijn roeping. Het is zijn bestemming. En hij weet dat hij die weg zal gaan. En daar heeft hij, zoals we vorige week hebben gehad, over gesproken. Met Mozes en Elia. Dan heeft hij het over zijn uitgaan en zijn ingaan bij de Vader. En nu is het moment. En Johannes beschrijft dus dat hij bij de Vader in zal gaan. Hij noemt het lijden en de tegenstand hier niet. En toen dacht ik, ach, een les voor mij, misschien voor jou. Hoe spreek ik? Hoe denk ik? Hoe geloof ik? Johannes is een toekomstman. In zijn hele evangelie, maar kijk ook naar de openbaring. Hij kijkt naar de toekomst. Hij zal ingaan bij de Vader. Kan ik in die toekomst kijken? Als ik moet lijden, als het tegen zit, als er verdrukking komt, kan ik dat vasthouden in mijn horen, in mijn spreken, in ons onderling spreken. Waar het heen gaat. Wat Jezus ook zegt aan het kruis, hè? Wat hebben we gehoord wat daar staat? Hiertoe ben ik geroepen. En ik geloof echt heilig dat dat de basis is waardoor hij ook door dit lijden heen komt. Die bestemming. Hiertoe ben ik geroepen. Dat houdt hij voor ogen. En is het lijden dan leuk? Nee, dat ga ik niet bevestigen. Het is niet altijd leuk en dat vind ik ook niet altijd leuk. En voor de Heer was het ook geen makkelijke weg als ik naar Gethsemane kijk. Maar kunnen we in deze tijd iets meer het zicht houden op die toekomst? Waar het heen gaat. En dat pakken als je in het lijden zit om het vol te houden. Om er doorheen te komen en het daarover hebben. Dan kan je zingen, lijden heb ik niet geteld. Nog de zware strijd geacht, wetend, zo baant Jezus de weg tot een nieuwe dag. En dan vertelt Johannes er nog iets heel moois bij. En nog een soort geheim vind ik, dat Jezus de zijne heeft lief gehad en dan komt hij weer, hè, tot de voleinding. Ik vind dat zo mooi, dat Johannes zo in die toekomst zit, in die voleinding. Hij heeft ze allemaal lief gehad. Tot de voleinding die nog gaat komen en komende is. Wat is dit voor liefde? heb ik gedacht. Of wat is het niet? Zo probeer ik het ook wel eens te bekijken. Jezus' liefde is geen vriendenband. Het kan zo zijn. Jezus' liefde is ook geen familieband. Jezus' liefde is niet zoetsappig. En Jezus' liefde vindt niet alles goed. En praat ook niet alles goed. Jezus' liefde is soms duidelijk, maar wel vol ontferming. Zijn liefde is onvoorwaardelijk, maar niet poeslief. Het is denk ik een liefde, als ik nog naar mezelf kijk, die wij nog niet helemaal kennen. Een soort geheim in die liefde, hoe Jezus daarin staat. Dat hij zegt, ik heb jullie allemaal lief gehad, alle 12, tot die voleindiging. En dat hij dat nu ook zegt, tegen jou en mij. Want wie heeft hij lief? Dat zijn die 12 mannen. Die 12 mannen die geroepen zijn, hè? Ze zijn geroepen, ze hebben alles achter zich gelaten. Alles gaat voor het volgen van Jezus. En ze blijven trouw, deze 12, tot het einde. Er zijn anderen die afvallen, langzamerhand, maar deze 12, zij blijven trouw en zijn bij Jezus in vele gebeurtenissen. Misschien zijn die mannen niet vriendjes op het eerste gezicht, maar ze hebben allemaal een roeping. Ze zien allemaal uit naar wat Jezus gaat volbrengen, ook al snappen ze er soms geen snars van. Het zit goed in hun hart, het zit goed in hun ziel. Daar verbindt zich deze groep met elkaar, dat geloof ik. Dat is de verbinding, de roeping, Gods plan, Jezus' bestemming. Mag dat ook alsjeblieft onze verbinding zijn en dieper worden. Jezus zegt zelfs tijdens deze maaltijd, en dat staat dan in Matthäus. En dat vind ik ook zo'n wonderlijke zin. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Zijn ze nou altijd bij hem gebleven in alle beproevingen? Nee, dat is ook wel eens niet gelukt. Maar Jezus ziet het hart van deze jongens. Ze hebben een roeping en een verlangen. En dat verlangen dat telt, dan lukt het niet altijd. En kunnen wij bij elkaar dat verlangen zien. Dat verlangen in Gods plan. In de toekomst, in waar het heen gaat. En dan soms voorbij zien als het even niet lukt. Want dit zegt Jezus. Jullie zijn altijd bij mij gebleven. Zometeen verlaten ze hem allemaal. Staat er geschreven, allen verlaten hem. De lijdensweg gaat hij alleen. Hoe is het dan met onze liefde? Het is een vraag voor mijn hart, voor ons hart. En hoe is het als de ander niet zo reageert als ik wil? Als de ander even afstand neemt? Als de ander, weet je, ik vul het lekker niet in. Je weet wel wat je voelt als de ander. En hoe zit het dan met de liefde in dat verlangen, in die roepingsbrand die Jezus ons hier zo duidelijk schildert, waarbij hij zegt, ik heb ze allen, let op allen, zitten er 12, kan je het haakje maken, allen lief gehad tot het einde. Is er liefde in mij op basis van een roepingsbrand en een verlangen? En ik hoop dat het meer en groter wordt, want dat verbindt werkelijk. En dan staat er iets. Als de maaltijd plaatsvindt en de duivel Judas Iscariot, de 12e man, de zoon van Simon in zijn hart heeft gegeven hem te verraden, staat Jezus op. Dat kan je voor je zien. Ze ligt aan die tafel met 12 mannen en Jezus is daarbij. En hij staat op. Als de maaltijd plaatsvindt en Jezus weet dat Judas hem zal verraden. Een maaltijd, hoe stel je dat voor? Hoe hebben jullie maaltijd thuis aan tafel? Heel simpel. Een praatje, je hebt het gezellig. Of de tv staat aan, kan ook nog. Ik weet het niet. Of je hebt een dinertje met vrienden. En dan is het gezellig. En we praten over koetjes en kalfjes, onze kinderen. En van alles nog wat. Waar spreken deze 12 man over? Waarom staat Jezus op? En dat vertelt niet Johannes. Maar dat vertelt Lucas. Er ontstaat ook oneenigheid onder hen. Wie van hen geacht wordt het belangrijkste te zijn? Hoe zal het zijn gegaan? Zullen ze fluisteren? Zal het een sfeer zijn? Ik proef wel een sfeer van gespannenheid. Een sfeer van gekibbel. Van strijd. Wie is het belangrijkste? De beste? De meeste kennis en het beste leven met de Heer. En het meest bij Jezus geweest. Zoiets als de een zegt, weet je, ik word straks die tweede man hoor. In het koninkrijk van God. Ik weet het zeker. En dan, waarom jij? Je hebt toch altijd een grote mond? Maar dat is de eerste die op, naast hem staat en wat zegt. En zo vaak zeg jij het fout. En de ander, nee. Ik ben het belangrijkste. Ik was op die berg, hè? Bij Mozes en Elia. En een ander weer, ja, maar jouw moeder. Jouw moeder vroeg of jij naast hem op de troon mocht zitten. Dat was me brutaal. Ah, gelukkig is het niet beschreven, hè. Er staat dat ze twist hebben en oneenigheid. Maar ik probeer het een beetje in te kleuren. Openlijk beschreven een twist. Zonder te weten wat er gezegd wordt. Maar zo open is het in ons niet zo vaak geschreven. Denk eens aan valse bescheidenheid. Bedekt nog wel eens onze hoogmoedige en eerzuchtige gedachten. Kritiek wordt prachtig verpakt en de kunst van het vergelijken valt toevallig de goede kant voor je op. Of, wat dieper, jezelf beter vinden dan de ander. Zelfs pronken met het evangelie, met jouw relatie met de Heer, met jouw kinderen of je kleinkinderen. Hoogmoed, heb ik een paar preken geleden gezet, zit in de poriën en komt zo de gemeente binnen. Deze week heb ik heel veel Bijbel gelezen en ik kwam steeds op teksten met hoogmoed erin. En volgens mij is het vorige week ook in die geest iets genoemd. En dat vond ik zo frappant dat dat zo vaak genoemd wordt. Maar ze staat dan zelf, hè? Als hij weet dat er iemand boven hem komt, dan valt hij. En daar zit de kern van de hoogmoed. En daar zit hier ook de kern van het twisten onderling met elkaar. En daar werkt nog wel eens wat van door in mijn leven. En misschien ook in jouw leven. En dan is dat het moment dat Jezus opstaat. Ze liggen allemaal en hij staat op. Ik zie dat voor me. Ze zitten te praten, te fluisteren. En Jezus staat op. En het wordt stil. Ja, dat denk ik wel. Jezus weet dat hij gaat lijden. Hij weet waar het heen gaat. En hij heeft pas hiervoor gezegd dat hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot losprijs van allen. Dit heeft hij hun verteld. En die woorden zijn nog niet binnengekomen. Die zijn nog verborgen gebleven. Zoals de woorden ook wel eens in mijn leven die ik krijg, nog verborgen blijven voor de werkelijkheid in mijn hart. Jezus staat op en zal hij eens even gaan vertellen hoe het zit. Hij heeft al van die mooie preken gehouden, hè? En hij heeft al van alles verteld. Hij staat op. Hij berist niet. Hij vertelt het niet opnieuw. Dat vind ik sterk. En waar ik ook nog wel aan moest denken. Hij zegt ook niet, wat zijn jullie nou aan het kibbelen, man? Ik moet gaan lijden. Ik moet die zwaarste weg in. Wat doen jullie? Ook dat zegt hij niet. Dan staat Jezus op en Johannes voegt daar iets aan toe. Een zin waar ik even in geworsteld heb wat er staat. Jezus weet, en daar kan je ook weer beseft schrijven, dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven heeft. En dat hij van God uitgegaan is en tot God heen komt. Dan kan je denken, Jezus is bij God. Als je hem heel letterlijk leest. Maar eigenlijk beseft Jezus dat hij de heerlijkheid Gods gaat openbaren. Dat is het komen van God. En ik heb hem letterlijk laten vertalen. Dat de Vader hem alles in handen gaf. En dat hij van God uitging. En naar God gaat. Dus Jezus beseft zich. Hij gaat de heerlijkheid Gods openbaren. Dat is het van God komen. Hij zou gaan lijden. In Gethsemane. Diepste lijden. Een zielestrijd. Hij zou het dodenrijk ingaan tot het onderste. En dan gaat hij alleen. Gods geest blijft bij hem. En dan trekt hij omhoog. Dat vieren we volgende week, zondag, met Pasen. Dat Jezus omhoog gaat door het dodenrijk heen. Hij staat op en hij leeft. En de band is hersteld. Er is herstel in Gods plan. En wat doet hij? Ik zei al, hij gaat niet praten. Hij gaat iets doen. Hij staat op van de maaltijd. Legt zijn kleren af. Neemt een linnen doek en doet die om zijn middel. Daarna giet hij water in de waskom en begint de voeten van zijn discipelen te wassen en te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel heeft. Je ziet het als het ware gebeuren, hè? Kan je het voor je zien? Kan je het inleven? Jezus zegt niets. Doet iets. Ik denk dat hij een patroon wil doorbreken van wie het belangrijkste wil zijn, zonder te preken. Vlak voordat hij weggaat. Dit zijn een van de laatste gesprekken die ze met elkaar voeren. En hierin laat hij dus nu iets zien. En ik kan me voorstellen, als hij opstaat, kijk 24 ogen hem aan. En tot in details heb je gezien, ik zet hem nog even terug, wat er gebeurt. Johannes beschrijft dat heel precies. Tot in detail. Woorden die toekomst hebben. Woorden van dood en leven staan hier. Jezus legt zijn bovenkleed letterlijk af. Morgen worden die kleden ontnomen, hè? Dan nemen ze zijn kleden. Nemen ze zijn klederen. Hij legt hem hier af. Jezus neemt een linnendoek en omgordt zich ermee. Hierbij neemt hij letterlijk de gestalte van een dienstknecht aan. Letterlijk laat hij zien wat hij gaat doen. Hij is gekomen om te dienen. Zijn leven te geven en niet gekomen om gediend te worden. In hoeverre moet ik gediend worden of gedragen? Het is maar een vraag. Hij doet het water in de bekken. En dan kan je horen, water klatert. En die mannen zijn allemaal stil. Stilte in die bovenzaal. Hij begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Weet je hoe je dat doet? Geknield. Je gaat naar beneden. En daar was je voeten. Ze onderste weg van nederigheid. En hij doet het. Hij doet het voor. Hij zegt er niks bij. Als het gebeurt, wat zal er in die mannen omgaan? Zullen ze zich even schamen om de twist? Zoals wij ons ook wel eens even schamen om een twist of ergens waar je druk over hebt gemaakt of wat je gezegd hebt. Voeten wassen, ik zeg al, het is niet een fijn karwei. Ik heb zelfs gedacht, zijn ze met vieze voeten aan tafel gegaan? Heeft geen enkele leerling een andermans voeten willen wassen? Voelden ze zich daar te goed voor? Het staat niet geschreven. Ik zei al, voeten in die tijd zijn heel erg vies. We hebben mooie dichte schoenen, sokken en je ziet ze mooi niet. Ik zie niet hoe jouw voeten zijn en jij ziet niet hoe mijn voeten zijn. Maar in die tijd hebben ze open sandalen of ze lopen zelfs op blote voeten. Dus die voeten worden heel vies en stoffig. Maar soms ook gekneusd met wondjes, met korstjes, met infecties. En Jezus gaat gewoon rond en was de voeten. Het is stil. Het water klatert. Je hoort bijna dat de voeten gedroogd worden. En ze houden allemaal hun adem in. Dan Judas. Ook Judas wast Jezus de voeten. Hij wast ze allen. Judas zal hem verraden, dat weet hij. En hij wast zijn voeten. Hij heeft ook hem lief gehad tot de voleinding. Had ik mijn verrader de voeten gewassen, dat gaat diep hoor. Dit gaat dieper dan we nog maar kunnen bevatten, denk ik. Ongelooflijk, zo is het koninkrijk van God soms niet te vatten met onze menselijke beperking. En je voeten, waar staat dat dan voor? Dat weten we. Dat is je bewegen, je staan, je wandelen, je gaan. In de Bijbel lees je heel veel over voeten. Zoek het maar eens op. Voeten die heil brengen en het goede verkondigen, maar ook voeten die wankelen. Voeten die zich stoten, maar ook voeten die staan. En voeten die gaan voor een opdracht die God dan geeft. Voeten is eigenlijk je doen en laten. En toen las ik dat Friedrich Büchner zegt, als je wil weten wie je bent, len dan op de voeten en kijk waar ze je brengen. En die trof me. Die trof me echt heel diep. Als je wil weten wie je bent, let dan op de voeten en kijk waar ze je brengen. Soms denken we wel eens ietsjes beter over onszelf dan onze voeten het laten zien. En niet dat je dan de verwerping in schiet, hè? Dat is niet mijn bedoeling. Maar gewoon van het besef uitgaan. Herkenbaar dat voeten soms dingen doen die je eigenlijk niet wil. Die je niet verlangt. Kijk naar waar Judas zijn voeten hem brengen. Hij verraadt Jezus. Maar weet je wat erachter staat? Hij loopt weg en wat heeft hij? Berouw staat er. Ik had het nog nooit gelezen. Hij heeft berouw, maar het wordt wel zijn dood. De voeten van Johannes vallen in slaap zometeen met nog twee man. Ze kunnen het niet volhouden om te bidden, maar ze hadden het niet gewild. En Petrus, zijn voeten verlogen hem. Had hij het gewild? Nee, Jezus kijkt hem aan en hij zijn tranen. En hij heeft diep berouw van wat er gebeurt. Voeten vertellen wie jij en ik ben. En dat is soms nog met missers, met het niet lukken. Maar wel, denk ik, dat onze voeten een verlangen mogen hebben. En dat ziet Jezus. En daarom heeft hij alle lief. Jezus heeft maaltijd vanmorgen met ons. En hij zegt, ik verlang er vurig naar met jouw maaltijd te houden en jouw voeten te wassen. Mag hij je voeten wassen? Mag je eerlijk naar je voeten kijken? Voeten die soms nog gewond zijn. Voeten die soms nog eelt hebben van harde plekken door dingen die gebeurd zijn. Dan kan je hard worden. Voeten met kneuzingen uit het verleden. Of teleurstellingen. Voeten die nog misschien geïnfecteerd zijn door. Voeten die zijsporen zijn gegaan. Mag hij jouw voeten hier thuis, hier en thuis. Geldt voor bij de wassen, mag hij mijn voeten op dit moment wassen. Laat je toe dat hij rondgaat zo. En het verhaal, van het start van het verhaal zal vertolkt worden in pianospel. Dan zal je de geschiedenis horen. Maar laat jij je voeten wassen en zeg je, Heer, hier zijn mijn voeten. Wassen in dit stilte moment. De Heer gaat rond. Het is jouw hart wat open mag zijn.
Thank you.
Die hebben ze gevoeld aan deze maaltijd, voor deze maaltijd. De liefde van Jezus die zegt, ik heb jullie lief tot aan de voleindiging toe. Ja, en dan komt Jezus bij Petrus. En Jezus kent Petrus echt heel goed. Hij kent hem door en door in die 3 jaar. Hij is gaan houden van die man. Die man die vaak eerder spreekt dan dat hij nadenkt. Die man die zijn mond soms niet kan stilhouden. Maar die man die ook durft. Die man die vurig is en straks op de eerste paasdag is hij de man die opstaat en die gaat spreken. Wel mooi. Zo'n mens als Petrus. Al mist hij soms de boot. Al zakt hij door het water. Zijn hart, waar ik ook net over sprak, zit op de goede plek. Zijn hart heeft zijn roeping gehoord. Hij is de rots, zegt Jezus, waar de gemeente op gebouwd zou worden. En hij is niet perfect. En dan gaat Jezus ook nog eens verloochenen. Maar hij is een man met een roepingshart, met roepingsliefde. En daar kijkt Jezus naar. Hij is trouw, maar niet perfect. En het is doodstil nog. En Jezus komt bij hem. Ja, hij had kunnen stil blijven, hè, als al die anderen. Maar nee, dat is Petrus niet. Hij zegt, Heer, wilt u mij de voeten wassen? De stilte is doorbroken. Door wat hij vraagt. Misschien hebben de anderen het wel gedacht. Dat weet ik niet. Soms is het makkelijk om je mond te houden. Want ja, dan kan je het ook niet fout doen, toch? Maar Petrus durft. En Petrus doet en hij denkt niet na over wat Johannes of Jacobus vindt dat hij dat zegt. Zoals wij nog wel eens wel nadenken wat een ander vindt als je iets zegt. Ja, de vraag. Was jij stilgebleven? Of had je gedurfd? Ik weet het niet. Misschien dat Arjan eerder zou opstaan dan ik. Hij is meer naar buiten toe. En toch, Petrus durft de vraag te stellen. Durf af en toe iets te zeggen waarvan je misschien denkt, dat klopt niet helemaal. Want dit klopt ook niet helemaal wat hij zegt. Maar er is iets in hem. Die vraag leeft in Petrus. En hij uit die vraag naar de Heer. En dat vind ik sterk. En dat is mijn vraag ook voor mij. Uit ik mijn vragen naar de Heer. Ook al zijn ze niet altijd recht en soms misschien zelfs een beetje krom. Ik geloof daarin. En ik ken dat. Dat je je vragen in dat stille gebed of bij mij in de wandeling, dat weten jullie inmiddels al, vraagt aan de Heer. Je vragen die je hebt, leg ze voor aan de Heer en durf ze te uiten, maar durf ook te luisteren. Want Jezus antwoordt hem. En zegt tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. Maar moet Petrus met dit antwoord? Jezus zegt niet ja, ik ga je voeten wassen. Jezus zegt niet nee, ik ga niet je voeten wassen. Jezus geeft een antwoord, wat ik doe, weet u niet. Maar u zult het later inzien. Je zou toch liever een concreet antwoord hebben? Ik heb altijd wel graag concrete antwoorden op mijn vragen. En toch is Jezus niet altijd concreet. En zegt hij soms in situaties, je zal het later inzien. Je weet het nu nog niet. Kunnen we daarmee dealen? Of wil je toch dat Jezus wel concreet wordt? Hoe het zit. Of uitleggen hoe het zit. Mag Jezus jou antwoorden soms in de geest van deze vraag? Of wat hij zegt op de vraag, wat ik doe, weten we nu niet. Maar u zult het later zien. Dat is een loslaten. Een vertrouwen. En ook een geloven dat Jezus doet wat hij belooft. En soms geduld hebben. En moed houden als er nog geen antwoord is op je vraag. Ja, en Petrus, het lijkt wel alsof hij het niet hoort, hè? Wat Jezus zegt. Hij gaat er totaal niet op in. Maar ik dacht, heel misschien is dat bij ons ook wel eens zo. Dat we niet horen wat Jezus zegt en totaal ons eigen paadje gaan. Of je kan hem dieper merken. Als je met elkaar spreekt, kan je het wel eens merken. Dat jij al op je eigen lijntje zit in je antwoorden en niet op een ander ingaat. Petrus zegt, en u zult mijn voet in de eeuwigheid niet wassen. Lekker stellig, Petrus. Dit is zijn antwoord. Dit kan niet bij hem, dat Jezus zijn voeten zal wassen. Jezus is zijn Heer. Jezus is zijn meester en hij zal zijn Heer dienen. Het ontgaat hem, maar mij ook wel eens, dat een mens nederig is wanneer hij niet alleen bereid is een ander een dienst te bewijzen, maar ook wanneer hij bereid is van die ander een dienst te ontvangen. En Jezus hoort het hem zeggen. En dan zie ik Jezus voor me met milde ogen. Met ontferming. Met bewogenheid, misschien wel met een glimlach. Hij kent Petrus tot het bot. En Jezus zwijgt niet. Hij praat niet goed. Hij gaat er ook niet helemaal op in. Hij is duidelijk en consequent. Dat is echte liefde. Dat is echte liefde. Ja, en Petrus, hij slaat dan. Nee, dan zegt Jezus, sorry, ik vergeet er eentje. Als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Hoppa, klaar. Weet je wat ik dacht? Dat had hij tegen Judas moeten zeggen. Waarvan hij wist dat hij hem verraden zou. Nee, hij zegt tegen Petrus. Dit gaat diep hoor. Dan zal je geen deel aan mij hebben, Petrus. Als ik jou niet was. Geen deel hebben aan de Heer. Dat is niet wat Petrus wil. Het is één zin die de Heer hier als antwoord geeft op. U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen, dan is dit de consequentie. En Jezus durft het te zeggen. Had jij het gedurfd? Of was je niet bang geweest dat die ander er vandoor gaat, want die vindt het niet zo fijn als je dit zo zegt? Soms houden wij ons mond, dat we dan denken, wat vindt de ander ervan, of kan ik dat wel zeggen? Jezus is niet zo. Als ik u niet was, heb jij geen deel aan mij. Nou, Peter schrikt zich rot. Dit is niet wat hij wil. Dit is niet wat hij wil. Nou, dan gaat hij de andere kant op. Simon Peter zegt, Heer, dan niet alleen mijn voeten. Maar ook mijn handen en mijn hoofd. Ik vind dat zo boeiend, zo'n gesprek. En daar zit dat verlangen van Petrus onder. Hij zit helemaal mis, maar hij denkt, was me dan maar helemaal. Helemaal van boven naar beneden. Ja. Wat denken die andere mannen? Wat had jij gedacht? Als iemand dat zou denken, en je zit daar met z'n 12 en Jezus is in je midden. Had je niet gedacht, kan je mond houden, Petrus, doe nou niet zo dom. Leer het nou een keer. Het zou zomaar kunnen dat ze het gedacht hebben. Het staat er gelukkig niet. En Jezus berist hem niet. Jezus blijft vol van die liefde tot de voleindiging toe. En dan zegt hij, heel nuchter. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten gewassen worden. Want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Jezus gaat iets open doen. Maar zegt heel duidelijk, als jij gebaat bent en je hebt vanmorgen onder de douche gestaan, dan hoef ik niet je hoofd, je voeten of je handen te wassen, maar wel je voeten. De voeten vertellen wie je werkelijk bent en wat je werkelijk doet. En Jezus onthult hier iets. Eigenlijk gaat er een verspringing even plaatsvinden. Want wat zegt hij? U bent rein, maar niet allen. Hij duidt hierop Judas. Judas zal Jezus verraden. En toch heeft Jezus hem lief gehad of de voleindiging toe. Hij is geroepen. Hij is ook met Jezus meegetrokken. Maar langzamerhand is er wat binnengeslopen, denk ik, in zijn hart. Misschien heeft het iets met geld te maken. Het kan een moordenaar zijn. Of misschien iets anders. Oh ja, even een vraag. Even eerlijk. Denk jij dat je Judas niet bent? Of Petrus? Ik denk dat je beide dingen uit die levens van deze mannen nog wel eens tegen kan komen. Ik wel. Want het verraden van Jezus, ja, dat klinkt nu heel zwaar. Want dit is de diepste weg van Jezus. Maar wanneer word ik ontrouw? Ontrouw aan Jezus? Ontrouw in mijn gedachten aan mensen of aan de gemeente of aan Gods plan? Ontrouw door negatief te spreken of alleen te denken. Dan spreek je het in elk geval niet uit, maar dan is het er wel. Ontrouw kan heel klein werken. Dus denk niet dat je zomaar de dans ontspringt. En wederom, ik wil jou niet bang maken. Als Jezus dan hun voeten gewassen heeft en zijn kleding weer heeft aangedaan, zie je het voor je, het wordt weer stil, hè? Het gesprek is geweest met Petrus en Jezus heeft alle voeten gewassen. Hij trekt zijn kleding weer aan, gaat hij weer aanliggen en hij zegt tegen hen, ziet u in wat ik u gedaan heb. Eén vraag. Hij doorbreekt de stilte met deze ene vraag. Ziet u in wat ik u gedaan heb? Wat ik u wil leren? Wat ik u heb laten zien? Eigenlijk komt hij terug op de twist. Want ze waren aan het twisten. Eigenlijk wil hij iets blootleggen. Hij wil iets openen. in het hart van deze jongens, in het hart van ons. En heel vaak doet dat Jezus dat met een vraag. Let maar eens op in je gesprekken met hem. Jezus stelt een vraag om iets te openen, iets bloot te leggen. Zie je wat ik jullie heb gedaan? Ik heb het gedaan, ik heb het laten zien. Ik heb geen preek gehouden. En het wordt weer stil. En dan spreekt hij door. U noemt mij meester en heer en u zegt dat terecht, want ik ben het. Hij is op zijn voeten, op zijn knieën gegaan. Maar hij is meester en heer. En dat proclameert hij hier, bij deze 12. En dat laat hij zien in de hemel. Ik ben meester en heer. En ik ben geroepen tot deze bestemming, tot het lijden wat ik ga ondergaan. Ik ben meester en heer. Als ik dan de heer meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u ook zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Een dienaar is niet meer dan zijn heer, een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, let op. Zalig bent u als je ze doet. Zo, een korte preek van Jezus, toch nog eventjes. Helder in de hemel. Jezus herhaalt, hè? Een meester is niet meer dan zijn dienaar en niet meer dan een gezant. Niets iemand is het belangrijkste of het beste. En Jezus heeft dit gedaan, staat er als voorbeeld voor ons. Oké, zal ik volgende week mijn tuiltje meenemen? En dan ga ik langs, ga ik jullie voeten wassen. Zal hij dat bedoelen? Nou ja, het is wel pragmatisch. Weet je wat ik denk? Jezus was de voeten van ons, van zijn 12 discipelen. Die 12 mannen, en jij mag je eronder scharen, ook als vrouw, die je geroepen weten. Die zich geroepen weten met Jezus meegaan. Die met Jezus optrekken. Die een roeping hebben in hun hart en een liefde daarvan uit. Hij vraagt, wil je zo kijken naar elkaar? Ook naar diegene die misschien niet je beste vriendje is in de zaal of thuis. Kan je kijken naar elkaar vanuit dat verlangen? Vanuit die roeping voor de gemeente? Vanuit dat wat er is aan liefde? En Jezus heeft alle liefde tot het einde. En daarvan uit was Jezus de voeten van anderen. En vraagt hij, wil jij de voeten van een ander wassen? En dat is iets wat hier van binnen gebeurt. Iets wat je van binnen laat gebeuren. Als je merkt dat er nog iets is tussen jou en de ander. Of als je merkt dat een andermans voeten misschien niet zo rein zijn als jij jouw voeten vindt. Of zat je dan zelf al mis? Wil jij dat wassen in je innerlijk voor die ander? Dan gaat het diep, hè? Maar dan kom je er wel toe dat je elkaar ziet in de roeping en niet meer in wat misgaat. Dat je daar elkaar vasthoudt in de gemeente en in Gods plan. Dat dat de basis is in je hart. En dat dat ten diepste, geloof ik, verbindt. Jezus vraagt aan jou en mij, in deze gemeente, heb je mij lief? Heb je mij lief tot de voleindiging toe? Ik heb jou lief. Zie elkaars hart aan. Zie niet alleen die missers alsjeblieft, waar we zo makkelijk over praten. En zie de roepingsband, die geen vriendenband is, maar wel een vriendenband kan worden. Hart voor Gods plan. Hart voor de gemeente. Hart voor elkaar. Liefde tot de voleinding aan toe. Daar gaat het heen. En dan mag je ook nog afvragen, waarom zou ik de voeten van de ander niet wassen als Jezus mijn voeten wel wast? De grootste was jouw voeten. Wat is het recht dat wij elkaars voeten dan niet zouden wassen? Zijn we dan daar te groot voor soms, nog in onze gedachten? Jezus heeft dit ten voorbeeld gegeven. Zoals hij vele voorbeelden heeft gegeven. En hij zegt, zalig als je het weet. En, jullie horen het, hè? Als je het weet en doet. En dat is nog wel eens een stapje. Om het ook te doen. Dat is zoiets als wat ik zei over die voeten. Aan de voeten zie je wie je werkelijk bent. Maar wat wij weten is vaak veel meer dan wat onze voeten nog doen, jammer genoeg. Maar daar wil Jezus wel heen, naar het doen. Niet alleen het weten in het voorbeeld en in de kennis over het evangelie, zelfs over de hemel. Is wel nodig, hè? Dus die schuif ik hier niet onder het zand. Dat is de basis. Maar daarvan uit het gaat doen met je hart, met je ziel, vanuit een liefdesrelatie met Jezus, voor zijn plan, voor zijn gemeente, voor zijn doel. En Jezus gaat nog even door. Hij is nog niet klaar met preken, hij gaat nog eventjes door. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb, of uitgelezen of uitgekozen. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Duidelijk, hè? Hij weet wie hij geroepen heeft. Uitgekozen. En jij weet wat je geroepen. Je hebt het gezongen. En hij roept ook mij. Kan je dat met hart en ziel zingen? Maar hij weet ook dat een schrift vervuld moet worden. En dat er één iemand zich tegen hem zal keren. Maar nu al zegt hij het, zegt hij. Voor zometeen. Nu al zeg ik iets voor zometeen. Dat als je het ziet, je het ook begrijpt. En dat je mij gelooft. En daar geloof ik in die wereld. Dat de Heer ons, mij en jou dingen wil laten horen. Dingen wil laten zien die nog niet gebeuren. Maar als het gebeurt, dat het dan in je herinnering komt. Dat de Heer het gezegd heeft. En dat je weet wie Hij is. Dat is een werking van Gods geest. Gods geest die dingen in herinnering roept. Als er iets gebeurt. En dan gaat hij weer herhalen. Het is echt een laatste reden van hem. Hij wil het zo duidelijk maken. En dan herhaalt hij: voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt. Die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Hier doelt hij op de Heilige Geest die straks gaat komen. Dan ontvang je mij van binnen. En ik geloof dat Gods geest nodig is om de dingen te gaan doen. Dat die geest die aansturing geeft in woord, in herinnering, in vragen. Dat die geest ons aanstuurt om te blijven staan. Jezus zegt dat. En dan ontvang je mij. En dan ontvang je God. En dan zie je dat ook in elkaar. Zo kijk je naar elkaar. Jezus roept jou. En roept mij. Jezus roept mensen als Petrus. Met zijn missers. Mensen als Johannes die in slaap valt. Maar hij zegt: ik roep je. Blijf staan in die roeping van hem. En dan tot slot. En daar begon ik eigenlijk al mee. Heb ik niet nog een tekst? Nee, die ben ik denk vergeten. Nou, dan ga ik hem je vertellen. Hierna gaat Judas Jezus verraden. En dan staat er in Johannes 13 vers 21. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakt zijn geest in beroering. Wat ik zie in het lijden van Jezus, in de tijd naar het lijden toe, is dat je meer en meer hoort wat in zijn ziel, in zijn hart, in zijn geest beweegt. Je ziet het bij Jezus weent om Jeruzalem, omdat ze niet weten wat tot vrede dient. Jezus is heftig bewogen bij Lazarus, dat staat er. Jezus komt in een zielenstrijd zometeen in Gethsemane. En nu raakt Jezus geest in beroering. Processen die je in je eigen hart kan merken. Niet bang voor zijn. Jezus laat zien naar zijn lijden toe dat hij dit heeft. Hij weent. Hij raakt in bewogenheid en in een zielenstrijd. En hier raakt hij in beroering. Waarom raakt hij in beroring? Die ene man Judas, hè, waarvan hij houdt. Hij ziet de hemel. Hij ziet dat hij gepakt is door de Satan en afgevoerd zal worden. Dat raakt in beroering als je van iemand houdt. Iemand is meegetrokken. Dat laat je hart niet onbevangen. Ik hoop dat je iets proeft van wat er in je hart soms speelt of kan spelen. En dat je daar ook iets mee kan. Het troostte mij enorm. Dat ik dacht, het mag er dus zijn. Ik kan wenen om iets. ik kan in beroering raken of in een zielenstrijd zelfs komen. Dat moet ik niet zo erg vinden. Dat heeft Jezus ook ondergaan, maar ik mag trouw blijven. En dat deed Jezus. Jezus raakt niet onbewogen. Laat je ziel, en daar begon ik er zuinigs mee, vurig zijn, niet onberoerd. Laat het geraakt worden. En weet waartoe je geroepen bent. Zoals Jezus zegt aan het kruis. Hiertoe ben ik geroepen. Daarmee houdt hij stand. Gaat hij de onderste weg voor ons. En ik hoop en ik bid dat dit verhaal, maar ook al de andere verhalen, je zullen vergezellen naar vrijdag toe. Om dan Goede Vrijdag met elkaar intens te beleven. Wat uitloopt op feest en overwinning. En Jezus leeft volgende week zondag. Ik wil bidden.